Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ik heb vanochtend een aantal kleine mededelingen van huishoudelijke aard. Om te beginnen, 25 maart wil ik u aan herinneren, is het koffieuurtje bij Jannie Matke om 9:30. 26 maart zal bij mijn thuis, dat is op de Duinweg 84, een bijbelstudie gehouden worden. Verder zijn er op het aankondigen van het aannemen als ouderling van Pieter van der Wal zijn er geen bezwaren binnengekomen. Dus wij zullen de procedure in gang gaan zetten om Pieter te laten bevestigen als ouderling. Daar krijgt u later nog mededeling over. Verder kreeg ik van onze aankomende ouderling een mededeling dat er op het moment het schip Logos Hoop in de haven van Scheveningen ligt. Dat is een zendingsschip van operatie Mobilisatie. Het is in Scheveningen aangemeerd. En het is mogelijk om daar rondleidingen te krijgen op dit schip. Dat kost 4 euro per persoon. 29 maart vertrekt dit schip weer. Dus heeft u interesse, dan kan u eventueel met Pieter van der Wal contact opnemen. En hij kan daar wat meer over vertellen. Ook omdat broeder Onno van Dijk en zijn vrouw daar ook als zendeling op dit schip heeft gewerkt. Dus volgens Pieter is het zeer de moeite waard om dit schip te bezoeken. Verder wil ik de dienst graag gaan beginnen met Evangelisch Liedboek 244a, versen 1, 2 en 3. Een gezegende dienst opwijs.
Thank you. Heel hartelijk welkom in deze eredienst. Laten we die met elkaar beginnen door te zingen gezang 440, de versen 1 en 2. Van 440, de versen 1 en 2. Ook vanochtend spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en van geslacht tot geslacht, en nooit laat varen een van de werken die zijn hand begonnen is te doen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Zo begonnen we met een lied over de verzoening, de dood van Christus voor de zonde. Het hart van ons geloof. En in deze 40 dagen tijd staan we daar toch heel in het bijzonder weer bij stil. Deze tijd van lijden voorafgaand aan het paasfeest. En ook in de schriftlezing komt dat terug, die dood van Christus voor de zonde aan het kruis van Golgotha. Als een ruil. Hij onze zonde, wij het eeuwige leven. De preek gaat over ruilen, zo zou je het met één woord kunnen zeggen. Fijn trouwens om weer in uw midden te kunnen zijn na een langere tijd weer de reis hier naartoe ondernomen. Fijn om weer samen met u op deze ochtend Gods lof te kunnen zingen. Laten we dat dan ook snel weer doen met de versen 3 en 4 van 440.
Oh, die plek van Christus.
Zullen we met elkaar bidden. Zo komen we op deze stralende zondagochtend bij u, heren. Nu de gloed van de zon ons zo verwarmt, komen wij ons koesteren in uw licht en warmte. En dat is toch heel bijzonder dat we dat kunnen doen. Want zo vol licht en warmte zijn we zelf niet. We zijn vaak zo koud en hard ten opzichte van u en ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de gemeente wellicht. Er is in ons zo weinig warmte voor u en voor de naaste. Heren, we spreken het maar eerlijk voor u uit dat als het van ons afhing, dan zou er bij u geen plaats zijn voor ons. Maar Heren, u hebt ons plaats bereid. U hebt uw Zoon immers gezonden en hij heeft zijn leven afgelegd. En hij heeft de verzoening tot stand gebracht. En dat te weten, Heren, dat maakt dat we toch met vrijmoedigheid tot u kunnen naderen. Ons kunnen warmen bij u, ons kunnen koesteren in uw licht. U kunnen vragen om vergeving, u kunnen vragen om vernieuwing van ons leven. Om Jezus wil. Amen. En dat zegt de apostel Johannes in zijn eerste brief van het 10e vers van hoofdstuk 4. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Laat ons daaraan vasthouden en laten we daarom nu zingen van gezang 449, de versen 3 en 4. 449, 3 en 4. Te heroriënteren, om als het ware in de ruimte van dit leven ons kompas weer te richten op de Heere God en op wat Hij van ons vraagt. En een hulpmiddel om ons te oriënteren op wat God van ons vraagt, dat zijn de leefregels die Hij heeft meegegeven aan het volk Israël. Zo zijn we uit onszelf mensen zonder richting, maar de Heere God biedt richting en biedt perspectief aan ons bestaan. En zo mogen we leven uit dankbaarheid als we weten van vergeving. De Heer heeft gezegd, ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte die boven in de hemel of onder op de aarde is, of die in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een jaloers God, die de ongerechtigheid der vader bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw rund, nog uw ezel, nog uw overige vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij. Want gij zult gedenken dat gij dienstknecht en in het land Egypte geweest zijt, en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God geboden de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u welga in het land dat de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echt breken en gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren uw naaste vrouw. U zult uw zinnen niet zetten op uw naaste huis, nog op zijn akker, nog op zijn dienstknecht, zijn maagd, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ook perfect samengevat wat die 10 geboden inhouden. Op een gegeven moment werd hem gevraagd, wat is het grote gebod in de wet? En toen antwoordde Jezus, gij zult de Heer uw God lief hebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Zullen we God dan ook vragen om ons deze leefregel als het ware in het hart te schrijven? En zullen we dat doen door zingend te bidden? Gezang 449, vers 5. 449, vers 5. Zullen we nu samen de Heere vragen om een zegen. Heere, wij willen u heel hartelijk danken dat u ons weer de vrijheid schenkt om op deze zondagochtend bij elkaar te komen. Dat u onszelf weer hebt geroepen en samengebracht. Want Heere, ook al zijn we hier vanuit verschillende beweegredenen, omdat we gevraagd zijn om hier voor te gaan, omdat we hier zijn uit gewoonte, omdat we hier zijn uit nieuwsgierigheid naar u, omdat we ons misschien wel heel verantwoordelijk voelen om het kleine getal te versterken. Heere, hoe verschillend onze beweegredenen ook zijn, ten diepste bent u het die ons op deze zondagochtend hebt samengebracht rondom uw woord. Daar willen we u voor danken. Maar als we kijken, Heere, naar het kleine getal dat u hier hebt samengebracht, dan dreigen we misschien wel eens de moed te verliezen. Dan dreigen we misschien wel eens te denken van, Heere, waar is het toch allemaal goed voor? Waar spannen we ons voor in? Maar doe ons dan terugdenken, Heere, aan die eerste christengemeente. Die heidense steden daarin, bijvoorbeeld Klein-Azië. Kleine groepjes, Heere, die aan verdrukking en vervolging bloot stonden. Maar dan zegt de opgestane heiland tot een van die gemeenten, u hebt kleine kracht. U hebt kleine kracht, maar mijn woord bewaart. Dat is wat u van ons vraagt, Heere, uw woord te bewaren. Dat woord telkens opnieuw open te doen. Daaruit te lezen. Dat tot ons te laten doordringen. Dat hoog te houden. Dat in praktijk te brengen. En dan mogen we misschien kleine kracht hebben naar wereldse maatstaven, Heer, maar dan zijn we toch machtig. Omdat uw woord onder ons is. En als uw geest er dan bij komt, Heere, ja, dan staan we sterk. Heere, bemoedig zo dit kleine groepje. deze kleine kudde, die zich misschien inderdaad wel eens afvraagt hoe lang nog en hoe ver nog. Maar heren, sterk deze gemeente machtig door uw woord en door uw geest en door haar daaraan vasthouden. En geef heren toch nog zegen over al het werk dat hier gebeurt. Het ambtelijke werk door de leden van de kerkenraad, het werk zoals dat geschiet door anderen, dat er maar heel veel zegen op mag rusten. En dat u toch deze gemeente zou willen doen groeien in geloof, hoop en liefde. En zo mogelijk ook in aantal, heren. Dat u dat zou willen geven. Geloofsgroei, maar ook groei in aantal. Dat deze gemeente mag werken als een magneet op diegene, heren, die u zoeken. En die een schriftgetrouwe prediking zoeken. Heren, geef veel volharding aan uw kleine kudde aan deze plaats. Vader in de hemel, zo komen we dus samen om uw woord open te doen. En het is zoals u al beleden, we hebben de bediening van de Heilige Geest nodig. Niet alleen de bediening van het woord door de voorganger, maar de bediening van de Heilige Geest om het woord open te doen. En om het zo open te doen dat het ons ook echt kan stichten. Wilt u met uw Heilige Geest daartoe in ons midden komen? En wilt u vooral ook geven, heren, dat de weerstand in ons wordt afgebroken? Want uit onszelf luisteren we helemaal niet graag naar u. Eerder lopen we bij u vandaan, omdat we het zelf wel denken te kunnen. En ook al zijn we nog zo lang christen, ook al denken we het allemaal goed voor elkaar te hebben in ons geloofsleven, heren, dat oude hart, dat oude bestaan, die oude mens blijft in ons. Wilt u die beteugelen? En wilt u zo geven dat we echt openstaan voor wat u ons te zeggen hebt? En geven ieder van ons zo'n heel rijk samen zijn op deze zondagochtend. Zo rijk dat we hier anders, veranderd, verrijkt vandaan mogen gaan. En dat een ieder ontvangt wat hij of zij nodig heeft. Misschien is het een woord van troost, een woord van vermaning, een woord van bemoediging. Een woord van sterkte om hier als gemeente vol te houden. Wilt u het dan maar geven, zodat we hier verrijkt vandaan gaan. Wees ook met die gemeenteleden, heren, die hier niet meer kunnen zijn door ziekte of ouderdom. Wilt u ook zijn met diegene, heren, die hier wel konden zijn misschien, maar om wat voor reden dan ook daarvan hebben afgezien. Heren, houd hen erbij. Vader in de hemel, wees zo ook met heel deze wereld. Een wereld geteisterd door kredietcrisis. Door onzekerheid voor miljoenen die vrezen voor hun baan, ook hier in Noordwijk waarschijnlijk, misschien zelfs wel in ons midden, zijn er diegenen die zich zorgen maken over hun toekomst, heren. Geef hun maar wijsheid en sterkte en moed om verder te kijken. En zegen de beleidsmakers die geroepen zijn om beleid te maken met het oog op de toekomst. Wij bidden nu, heren, voor de conflictgebieden in deze wereld. We denken aan wat er gebeurd is in Noord-Ierland. Zolang leek het daar vredig te zijn, heren, maar toch zijn er weer een paar aanslagen geweest. Ontfermt u zich en behoud de vrede. We denken ook aan het Joodse volk dat een veilig toevluchtsoord dacht te vinden in de staat Israël. Maar heren, uw volk leeft ook daar in verdrukking. Wij bidden u om zegen voor Israël, om zegen voor het Joodse volk, daar en waar dan ook ter wereld. Wij bidden nu om vrede in het Midden-Oosten. Wij zien misschien niet de weg hoe die tot stand zou moeten komen, maar zou u die willen verschaffen op uw tijd? En zou u snel de dag van de vredevorst willen doorkomen, de dag van de wederkomst, de dag van het koninkrijk dat geen einde meer zal nemen, de dag waarop er een eind komt aan alle lijden en leed. Wees hier zo ook met de zieken en de eenzamen in ons midden. Wees met degenen die gebukt gaan onder verlies, die daar s'nachts misschien wel eens niet van kunnen slapen. Gedenkt u hen, heren, naar uw barmhartigheid. Gedenkt u heel dit land. Schenk een herleving. Schenk een herleving ook hier in Noordwijk. Schenk uw geest op dat velen nog, heren, opengaan voor u. Ontfermt u zich naar uw barmhartigheid in Jezus' naam. Amen. We slaan de Bijbel open bij de Kolossenzenbrief en wel het tweede hoofdstuk daarvan, het zesde vers tot en met vers 15. Kolossenzen 2, vers 6 tot en met 15. Daar schrijft Paulus het volgende. Nu gij, Christus Jezus, de Heer aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Zie toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerd en door ijdel bedrog en overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeest en niet met Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En u hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem zijt ook gij met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses, in de besnijdenis van Christus, daar gij met hem begraven zijt in de doop. In hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Tot zover. We lezen nog één keer vers 14, want dat is het centrale vers voor de verkondiging. Daar staat wat God in Christus heeft gedaan, door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Dus het bewijsstuk dat tegen ons getuigde is teniet gedaan, de veroordeling, de aanklacht is weggenomen. Er heeft een wonderlijke ruil plaatsgevonden. Daarover gaan we nadenken in de verkondiging. Wat er heeft plaatsgevonden aan dat kostbare kruis, het wonder Gods. Gezang 192 willen wij nu met elkaar gaan zingen. 192. Wij zingen in aansluiting op de verkondiging uit de Evangelische Liedbundel nummer 275. 275 noemden we u uit de Evangelische Liedbundel. En dan heb ik eigenlijk eerst even een vraag aan jou. Wil je heel even hier naar voren komen? Heel eventjes. Heel eventjes. Ik heb een vraagje aan jou. Je hebt vast wel vriendjes en vriendinnetjes, hè? En dan ga je ook wel eens bij spelen. En hebben die nou wel eens heel mooi speelgoed? Mooie Barbie-poppen bijvoorbeeld? Of een mooie spelletjescomputer? Ja? Heb je wel eens gedacht, ik zou wel eens willen ruilen met dat vriendinnetje? Ik zou wel eens wat speelgoed willen hebben. En hij dan eens een keertje bij mijn ouders en ik dan bij de zijne of zo. Of bij de haren. Heb je dat wel eens gedacht? Heb je dat wel eens gedacht? Nou, dan ben je vast heel tevreden. Maar kun je het je voorstellen dat een vriendinnetje zoveel mooie spelletjes heeft en een mooie spelletjescomputer, dat je wel eens gedacht hebt, dat je wel eens zou denken van, nou, dat zou ik ook wel eens willen hebben. Kun je je wel voorstellen? Of misschien niet helemaal. Maar in elk geval, dankjewel. Er is wel eens verschil, hè? Je mag er weer gaan zitten als je wilt. Er is wel eens verschil, hè, tussen mensen. De een heeft wel eens wat de ander graag zou willen hebben. We zouden allemaal wel eens willen ruilen. Dat geldt niet alleen voor kinderen. Dat geldt ook voor volwassenen. Kon ik maar eens met hem of haar ruilen, denkt u misschien ook wel. Kon hij maar eens een week mijn rotbaantje in de ploegendienst doen voor het hongerloontje. En ik dan eens zijn baan. Met dat hoge inkomen. Of je denkt, geef mij maar eens dat riante appartement van hem en hij of zij mijn hele kleine flatje. Soms wil je ook absoluut niet ruilen natuurlijk. Soms is iemand getroffen door ziekte. Heeft iemands vrouw het niet makkelijk? Gaat het niet goed met de kinderen? Of zijn er huwelijksproblemen? En denk je, met zo iemand zou ik nou niet willen ruilen. Hij of zij krijgt zoveel voor de kiezer. Ruilen of niet ruilen. Als je er zo eens over nadenkt, ja, dan hebben we het eigenlijk best wel vaak over ruilen. En dat komt geweldig uit vanochtend, want we gaan het eigenlijk hebben over ruilen. Waarom gaan we het hebben over ruilen? Dat is omdat ruilen het hart is van het christelijke geloof. Als ik aan iemand zou moeten uitleggen wat het christelijk geloof inhoudt, aan iemand die er niet veel van af weet, nou dan zou ik zeggen dat geloven eigenlijk is het accepteren van een ruil. Een ruil tussen mij en de Heer Jezus. En dat geloven ruilen is, gaan ook wij vanochtend zien. Dat doen we onder het thema ruilen met Jezus. Ruilen met Jezus is nodig, dat ten eerste. En ten tweede, ruilen met Jezus is mogelijk. Ruilen met Jezus is nodig, is mogelijk. Nou eerst, ruilen met Jezus is nodig. Dat klinkt natuurlijk wel mooi, ruilen met Jezus als het hart van ons geloof, maar ja, waarom zou je eigenlijk ruilen met hem? Wat heeft hij nou, wat ik niet heb? Wat ik eigenlijk wel zou moeten hebben. En wat heb ik nou voor hem? Daar zullen we toch echt eerst over moeten hebben. En om dat helder te krijgen, zou ik een klein anekdotetje willen vertellen. Over wat ik laatst zag op televisie, zo 's avonds laat. 's Avonds laat heb je vaak de mooiste documentaires op televisie. En laatst was het ook weer zover. Zag ik op, ik geloof een Belgische zender, een documentaire over het land Polen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. U weet wel, Polen was al in 1939 bezet door de Duitsers. En die hadden dat land natuurlijk in een ijzeren greep. Maar ja, vanaf 1944 kwamen de Russen steeds dichterbij. Overschreden de Poolse grenzen. En stonden op een gegeven moment ook aan de poorten van een Poolse stad. Die natuurlijk ook bezet was door de Duitsers. En waar vervolgens bij de Duitsers de paniek toesloeg. Oei, dit gaan we verliezen. En ze werden bang. Want er waren stapels bewijsmateriaal over de verschrikkelijke wandaden die ze hadden begaan. En wat doe je dan als de vijand voor de deur staat en je dreigt voor de rechter te slepen? De Russische rechter ook nog, u weet wel, die met die Gulag-archipel achter de hand. Die strafkampen daar in Siberië. Wat doe je dan? Als dat je voorland is? Nou, dan ga je er toch voor zorgen dat dat bewijsmateriaal vernietigd wordt. Dus je zag ook gedramatiseerde, nagespeelde beelden van duizend soldaten die heel snel papier bij elkaar zochten en daar de hens in zetten. Om maar van het bewijsmateriaal af te komen. Maar ja, de Russen waren wat sneller dan de Duitsers hadden gedacht. Dus al snel werden ze bij hun werkzaamheden ingehaald door de Russen. En dus lag er nog heel veel bewijsmateriaal. Dat door de Russen zo gebruikt kon worden voor de rechtbank, voor de Russische rechter. De Duitsers konden hun proces niet ontlopen. En de straf zou niet mals zijn. Weet u wat het met Paulus is, gemeente? Hij gaat ervan uit dat er een proces aan zit te komen. Een proces tegen u persoonlijk. Er is namelijk een aanklacht binnengekomen, ook tegen u. En die ligt er niet om. Wat voor aanklacht is dat dan? Nou, die aanklacht. En dan pak ik de NBG-vertaling er even bij, want ik zie dat ik de NBV heb toegepast in mijn preek. Die aanklacht die is het zogenaamde bewijsstuk met zijn inzettingen. Zo vertaalt de NBG het. Het bewijsstuk met inzettingen. En daarmee bedoelt Paulus de leefregels zoals de Heere God die aan Mozes had gegeven. Die leefregels die we ook wel eens de wet noemen. De wet. Door de Heere Jezus kernachtig samengevat in dat dubbelgebod. Dat we ook lazen aan het begin van de dienst. U zult de Heer uw God lief hebben met alles wat in u is. En uw naaste als uzelf. In de kern gaan al die geboden, en het zijn er geloof ik meer dan 400, gaan daarom. De eerbied voor God, de liefde voor hem en voor de naaste. Daar wijzen die geboden op, omdat de Heere weet dat het leven zo goed is. Het leven is goed als je het leeft met hem en als je het leeft met de naaste. Dat weet de Heere God en hij geeft zijn leefregels om ervoor te zorgen dat het leven goed blijft, als een soort van voorzorgsmaatregel. Zoals wij vandaag de dag ook onze wetten en regelgevingen hebben om het leven goed te houden. Toen wij hier naartoe reden vanuit Friesland, kwamen we langs nogal veel snelheidsbeperkingen, omdat er op veel plaatsen in dit land wegwerkzaamheden zijn. En dat zijn de snelheidsbeperkingen om ervoor te zorgen dat er een veilige situatie ontstaat, zowel voor de wegwerkers als voor de weggebruikers. We willen met elkaar het leven goed houden, dus hebben we voor gekozen om verkeersregels te hebben, snelheidsregels. En dat geldt ook voor regels op andere gebieden natuurlijk. Mishandeling is verboden, diefstal is verboden, enzovoorts. We willen het leven met elkaar goed houden. En toch weten we hoe het gaat. Bijvoorbeeld ten aanzien van die verkeersregels. Er is niet voor niets een televisieprogramma dat wegmisbruikers heet. We hadden het er voor de dienst nog even over. Zo'n programma kan alleen maar bestaan bij de gratie van mensen die ervoor kiezen om de verkeersregels niet te handhaven. Mensen rijden te hard. Mensen stelen soms ook van elkaar. Maar de overheid die de regels maakte, laat dat niet zomaar gebeuren. Wie de regels overtreedt, kan voor de rechter komen en kan straf krijgen van de rechter. Zo is het, gemeente, ook met ons als mensen, met u en mij ten aanzien van de Heere God. Hij heeft zijn leefregels gegeven om het leven goed te houden, om het leven mogelijk te maken. Ze zijn er voor uw en mijn bestwil en toch overtreden we ze. Toch overtreden we die leefregels van de wet, het document met voorschriften, het bewijsstuk met zijn voorschriften. Maar de Heere laat dat niet zomaar gebeuren. Zoals we voor de rechter ter verantwoording kunnen worden geroepen, zo worden we ter verantwoording geroepen voor de Heere God. Je kunt de aardse rechter nog wel eens ontlopen, hè? Soms doet een flitspaal het niet. Of soms wordt er een vormfout gemaakt bij de rechtbank of iets in die geest. En dan kun je je straf ontlopen. Maar bij de Heere God kan dat niet. Niemand van ons kan zo'n verantwoording ten opzichte van God ontlopen. En de aanklacht waarvoor we zeker ter verantwoording worden geroepen bij de Heere God ligt er niet om. Het is dat bewijsstuk met zijn voorschriften. Al die regels worden een aanklacht tegen ons. Even zoveel keren als wij ons er niet aan hebben gehouden. Je moest God lief hebben. Je hebt dat niet gedaan. Je verdient straf. Je moest houden van je naaste zoals je houdt van jezelf, maar deed dat niet. Je verdient straf. En de straf die we hebben verdiend, ja, die ligt er niet om. Het is eigenlijk de allerhoogste straf die er is. Het voor altijd los van God zijn. Kunnen we die straf uit de weg gaan? Kunnen we misschien doen als die Duitsers aan het einde van de oorlog? Zij probeerden het bewijsmateriaal te vernietigen. Kunnen wij misschien het bewijsstuk dat tegen ons getuigt, waarover Paulus het heeft, kunnen wij dat uit de weg ruimen? Nee, dat kunnen we niet. Het bewijsstuk dat de wet is, de leefregels van God, ze blijven tegen ons getuigen. Daarmee kunnen we dus het vonnis ook niet uit de weg gaan. Daarmee kunnen we de straf ook niet uit de weg gaan. Die kunnen we niet op eigen kracht uit de weg ruimen. Wij mensen zitten stuk voor stuk in een situatie waaruit we uit onszelf niet kunnen komen. Nu niet, nooit niet. O dominee, dat is ook niet best. Het is zo'n mooie zondagochtend, het zonnetje schijnt, het is zo'n vrolijke dag en u zit hier binnen te somberen over de zonde. Ik had wel wat anders verwacht toen ik hier vanochtend heen ging. Ik had een vrolijke dienst verwacht, ik had een bemoediging verwacht. En ik doe ook best heel veel goede dingen, dominee, u overdrijft. Laat staan dat ik mij zo slecht en zondig voel. Nou, dat is fijn dat u goede dingen doet voor uw medemens. En dat zal ik ook niet ontkennen dat u dat doet. En dat u zich niet zo slecht en zondig voelt. Nou ja, het gaat mij er ook niet om hoe u zich voelt. Wat u voelt, doet er niet toe. Want gevoelens kunnen nogal bedriegelijk zijn. Het gaat me om de diepste werkelijkheid van uw en mijn bestaan, zoals die wordt blootgelegd door het woord van God. Wij mensen zien de diepste werkelijkheid van ons leven niet. Die willen we ook niet zien. De Bijbel legt die werkelijkheid bloot. De Bijbel laat ons zien dat we uit onszelf, op onszelf beschouwd, vijanden van God zijn. Los van Hem. Dat ons bestaan door onze eigen schuld gebroken is. Dat is een realiteit waarvoor we de verantwoordelijkheid niet uit de weg kunnen gaan. Het bewijsmateriaal niet kunnen verbranden. Het is belangrijk om te horen wat de Bijbel over die diepste werkelijkheid te zeggen heeft. En het is belangrijk om dat zo te horen dat je er ook door laat overtuigen. Het is belangrijk dat de Heilige Geest zo in je leven komt dat hij je laat zien hoe jouw leven er op zichzelf gesproken aan toe is. Dat je zo'n persoon bent die veroordeeld gaat worden. Dat je uit jezelf geen perspectief meer voor ogen hebt. Want dan, als je dat gezien hebt, dan kun je ook verder kijken. Dan kun je zien dat er gelukkig veel meer te zeggen valt. Dat er hoop is. Al hadden we de manier waarop die hoop zich aandient nooit zelf kunnen bedenken. Want ruilen met Jezus is nodig. Want komen we niet op eigen kracht aan het vonnis wat we ook proberen. Maar ook ruilen met Jezus is mogelijk. Dat was het tweede. Ruilen met Jezus is mogelijk. Stelt u zich weer even die Duitsers voor, daar in die Poolse stad. Een bepaalde officier onder hen is wel heel fanatiek aan het werk met het verbranden van bewijsmateriaal. Want hij weet dat er tegen hem hele stapels bewijsmateriaal liggen. Hij weet dat er veel tegen hem te vinden is en hij gaat ijverig aan het werk. Maar ook hij wordt gestoord in zijn haastige werk door de komst van de Russen. Hij wordt opgepakt. Hij moet voor de rechter verschijnen. En ja, er is zoveel bewijsmateriaal. En wat daarin staat is zo gruwelijk dat de man ja, de hoogste straf te wachten staat. Als het niet de doodstraf is, dan toch op zijn minst levenslange gevangenisstraf. En op een gegeven moment is het zover dat het vonnis uitgesproken zal gaan worden. Maar vlak voordat de rechter zal zeggen hij verdient de doodstraf, staat er iemand op van de publieke tribune die zegt, ho, wacht, halt, niet verder gaan. Ik ben bereid de straf van die man op me te nemen. Ook al moet ik de rest van mijn leven de bak in. Ook al moet ik zelf de doodstraf ondergaan in zijn plaats. Nou, niemand zou zo'n man serieus nemen. Zo iemand zou waarschijnlijk worden opgepakt en worden weggedragen en nooit meer vrijkomen. En ik denk ook dat we uit onszelf vinden dat zoiets helemaal niet mogelijk is. Je draagt nu eenmaal de gevolgen van je eigen daden. Ik moet mijn eigen bekeuringen betalen. Ik moet zelf boeten voor wat ik heb misdaan. Niemand kan de gevolgen van jou overnemen. Ruilen is toch onmogelijk. En daarmee basta. En toch is die onmogelijke ruil het hart van het christelijke geloof. Stelt u zich maar eens voor. U staat terecht voor de Heere God. De hoogste straf zal tegen u geëist gaan worden. Maar vlak voordat het vonnis weer klinkt, staat de Heere Jezus op van de publieke tribune en hij zegt, halt! Geef mij die aanklacht maar. En geef mij daarmee het vonnis ook maar. Dan draag ik die wel. Al is die aanklacht nog zo terecht en staat er de hoogst mogelijke straf op, die zal ik dan ondergaan. Dan sterf ik wel in plaats van hem of haar. Heeft de Heere Jezus dat echt gezegd? Heeft hij dan echt de hoogste straf voor mensen als u en wij gedragen? Dat heeft hij. Dat bedenk ik niet zelf. Dat kunt u teruglezen bij Paulus in Colossenzen 2 vers 14. Paulus heeft het daarover een aanklacht die gehangen is aan het kruis waaraan Jezus hing. Een aanklacht gehangen aan het kruis. En zo ging dat vroeger inderdaad. Hè? De Romeinen pasten dus de kruisiging toe als de ergste straf voor de ergste en laagste misdadigers. En als je daar dan hing, dan werd boven je hoofd een bordje aangebracht met de reden van de ter dood veroordeling. Dan kon iedereen zien waaraan hij of zij zich schuldig had gemaakt. En dat was dan een soort van afschrikwekkend voorbeeld, zo lijkt me. Nou, zo ging het ook met de Heere Jezus Christus. Zo zegt Paulus, ook boven zijn hoofd werd een bord aangehangen met de reden van de veroordeling. En ik ga dat bord lezen, dat daar boven op dat kruis hangt. En dan zie ik staan, de wet overtreden. De wet overtreden? Door hem, de Heere Jezus, die toch geen schuld en zonde heeft gedaan, die toch het vlekkeloze lam van God was? Ja, het staat er echt. De wet van God overtreden. Maar er staat ook meer. De wet van God overtreden door Marien, door Gertruida, door Johanna, door Karel, door Gijsbert, door Theo, door Leo, door Wim, door Ruud, door... En ik lees verder en ik zie mijn eigen naam daar staan. Ik geloof mijn eigen ogen niet, maar ook mijn naam staat daar op het bordje van de veroordeling. De wet van God overtreden door mij. Hij heeft met mij geruild. Kennelijk draagt hij daar op Golgotha nu de straf die ik had verdiend. Kennelijk ondergaat hij de dood die mij toekwam in mijn plaats. En daardoor is er tegen mij geen aanklacht meer. Daardoor is de aanklacht uitgewist. Zo ging dat in de oudheid, hè? Je had van die bordjes met was waarop dan de aanklacht werd gegraveerd. Maar aan de uitkant, aan de andere kant van de schrijfstift, zat een klein glad plaatje waarmee je de was weer glad kon strijken. En dan was de aanklacht weg, weggepoetst. Nou, zo is het gegaan, zegt Paulus, met iedereen die gelooft in de Heer Jezus Christus. Er was een aanklacht, de geboden van God getuigden tegen je, maar Christus heeft met je geruild. En de gevolgen van de aanklacht tegen jou gedragen. Jij bent nu zonder aanklacht. Het is alsof die is uitgewist. Alsof die nooit heeft bestaan. Dat is wat Paulus wil zeggen. En daarmee is het hart van ons geloof gegeven. Een wonderlijke ruil. En je kunt je tanden erop stuk bijten. En al heel wat mensen hebben dat in de loop van de eeuwen gedaan. Je kunt zeggen als bij die legerofficier, zoiets bestaat niet. Je kunt niet ruilen, je blijft zelf verantwoordelijk voor je daden. Goh, wat is dat vaak gezegd, ook door theologen, ook door predikanten. Wij staan voor het schandaal van het kruis. Het schandaal van de vreemdste ruil ooit. En je kunt inderdaad in het spoor van dat schandaal verder gaan. En je kunt zeggen, ik wil zelf staan voor de gevolgen van mijn daden. Dat kun je zeggen. Maar je kunt die gevolgen helemaal niet zelf dragen. Oh, je mag. Als je het echt per se wilt, dan kun je je verantwoordelijkheid voor je daden houden. Maar niemand van ons is in staat om die verantwoordelijkheid te dragen. Het is niet verstandig om het hoofd recht te houden. De straf moet namelijk worden voldaan. Desnoods door jouzelf. Je zou het leven erbij laten. Je zou ook op een hele andere manier kunnen reageren op deze bizarre ruil. Je zou ook kunnen zeggen, ik accepteer dat ik tegenover mijn rechter schuldig sta op alle punten van de aanklacht van de wet. Maar tegelijkertijd kniel ik neer voor het kruis van de Heer Jezus. Want daaraan hing iemand die bereid was met mij van plaats te ruilen. Die mijn aanklacht en straf wilde dragen. En nu ik dat doe, nu ik neerkniel, is de aanklacht voor mij uitgewist. Zo knielen is het meest verstandige dat je in je leven kunt doen. En ik zou jou dan ook wel willen oproepen, haast je om dat te doen. Haast je om je levenswil. Haast je om het vandaag nog in orde te maken met je rechter in de hemel. Zodat hij vanaf heden wordt je vader in de hemel. Laat hem je vader in de hemel worden. Door de aanklacht tegen jou aan Christus over te dragen. Door die te hangen aan zijn kruis. Het kan nog. Het kan vandaag nog. Amen.
Yeah.
Zullen we nog met elkaar danken. We willen nu danken, Heere God, dat we zo vanochtend weer even aan de voet van Golgotha mochten staan om onze ogen te slaan op het kruis. En om zicht te krijgen op die wonderlijke ruil die daar heeft plaatsgevonden. Het kruis mocht centraal staan in onze woorden en in onze liederen. Geef, Heere, dat het nu ook centraal mag staan in onze harten. Wij danken u dat we zo in alle vrijheid en ongestoordheid samen mochten zijn. Wij danken u voor het grote goed daarvan. Nogmaals vragen wij u om moed en bemoediging voor deze kleine gemeente. En we vragen u, ga met ons mee, de nieuwe week in. Wees als een schaduw aan onze rechterhand. Wees als de bewaarder van Israël die sluimert nog slaapt. Wees als de goede herder die voor ons uittrekt, ook al moet het zijn door het dorre doodsdal. In Jezus' naam. Amen. Er is nu gelegenheid om u gaven te geven. En dan is ons slotlied straks 371 uit dezelfde evangelische liedbundel. We noemden u 371 uit de evangelische liedbundel.
Roep ik tot u.
Als je op vakantie bent, dan stuur je misschien wel eens een kaartje naar iemand toe. Dat kaartje is een teken, ik denk aan jou. Ik ben op een bepaalde manier bij je. Zo is de zegen als het ware ook een kaartje van de Heere God. Een kaartje waarmee hij aan ons laat weten, ik denk aan je, ik hou van je, ik ben bij je. Ontvang die zegen met een gelovig hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troost van de eenheid met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.